Allereerst nog een tweetal mededelingen, gemeente. De eerste mededeling heeft betrekking op de huisbezoeken. Er zal huisbezoek zijn aanstaande maandagavond. Familie M. Kattenstaart, Lijnbaanstraat. En familie B.J. de Bakker, Prins Hendrikstraat. En woensdagavond familie P. den Hollander, Emmalaan. En familie I. Driessen aan de Emmalaan. Zo de Heere wil en wij leven. Tweede mededeling is een herinnering voor de catechisanten dat ik door omstandigheden morgenmiddag geen catechisatie kan geven, wel morgenavond. De catechisaties van 4:15 en van 5:00 zullen dus niet doorgaan, die van 6:30 en 7:15 wel. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 84, het eerste en het derde vers.
Thank you.
Doen we nu eerst belijdenis met de kerk van alle eeuwen, van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit Psalm 27, het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Daarna lezen we uit het woord van God, het 40e hoofdstuk van de profetieën van Jesaja, te beginnen bij vers 21 tot en met vers 31. We noemen nu Jesaja 40, de versen 21 tot en met 31. Na de belijdenis des geloofs, na het zingen van Psalm 27, het 7e vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen. Jesaja 40, te beginnen bij het 21ste vers. Weet gij, lieden, niet? Hoort gij niet? Is het u van den beginnen aan niet bekend gemaakt? Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het die daar zit boven de kloot der aarde. En derzelver inwoners zijn als sprinkhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. Die de vorsten te niet maakt, de richters der aarde maakt hij tot ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant, ja, zij worden niet gezaaid. Ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren en een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wie dan zult gij lieden mij vergelijken? Die ik gelijk zij, zegt de Heilige. Heft uw ogen op omhoog. En ziet wie al deze dingen geschapen heeft. Die in getal hun Heer voortbrengt. Die ze alle bij namen roept. Vanwege de grootheid zijner krachten. En omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob? En spreekt, o Israël. Mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat van mijn God voorbij. Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moeden kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte aan die die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden. En de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen in dit uur van nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal stilstaan bij het laatste vers van dit hoofdstuk. Jesaja 40 vers 31. Daar lezen we het woord van God en de tekst voor deze avond. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Verenig ons eerst in gemeenschappelijk gebed en vragen wij de Heere om zijn zegen. Wanneer wij, Heere, uw grootheid zien in de natuur, zoals die vanavond ook nog onderstreept werd in het gedeelte wat we lazen, dan is er alle reden om ons voor u te verootmoedigen. Want gij hebt deze wereld geschapen, gij roept alle elementen die geschapen zijn, alle mensen, alle dieren, alles wat gemaakt is, en gij bestuurt het, en er wordt niets van gemist. En midden in deze wereld leven wij, omringd door de blijken van uw almacht, omringd door de blijken van uw geduld. En we leven op deze aarde als zondige mensen. Heere, zou u ons daar vanavond voor het eerst of ook opnieuw van willen doordringen? Opdat wij recht beseffen, diep beseffen, wie we zijn voor u. En wie we ook nadat we genade ontvangen hebben, voor u blijven in onszelf. Zondige mensenkinderen. O, bewaar ons ervoor dat we om welke reden dan ook daarbij langs zouden leven of daar overheen zouden leven. Maar leer ons de nood van ons leven recht en grondig kennen. Opdat wij in die nood van ons leven tot u de toevlucht leren nemen. Maar u weet ook, Heere, dat in het leven van hen die oprechte toevlucht tot u genomen hebben, de nood opnieuw soms sterk kan zijn. We hebben het gelezen dat er mensen zijn die, ondanks de blijken van uw almacht, van uw geduld, van uw trouw en van uw genade, zo in het donker kunnen ronddwalen, dat zij klagen, mijn weg is voor de Heere verborgen, en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. O Heere, u weet of er zo ook zijn onder uw kinderen, onder hen die vanmorgen deel mochten nemen aan de viering van het heilig avondmaal, misschien vrijmoedig aan mochten gaan, maar de strijd daarna nam zo toe. of misschien ook met veel vragen aangingen. En die vragen zijn gebleven. U weet ook of er zijn die u oprecht vrezen en vanmorgen geen vrijmoedigheid hadden om deel te nemen aan het heilig sacrament. Heren, wanneer het zo is dat voor ons besef het lijkt alsof de weg voor u verborgen is en het recht aan u voorbij gaat, zou u vanavond willen laten zien dat gij diezelfde God zijt, die aan mensen voor wie dat niet duidelijk is, voor wie dat zo vertroebeld en donker kan zijn, wilt laten zien dat u de machtige bent en dat u in uw almacht niet alleen een wereld schept en de aarde bestuurt, maar ook door uw woord en geest treurenden wilt troosten, aan hen wilt verkondigen: troost, troost mijn volk, zegt uw lieder God. Heere, wil dat ook vanavond doen, in dit uur van nabetrachting, en bijzonder hen die bestreden worden van uw kinderen, gedenken. Denk ook hen voor wie het anders was vanmorgen, die versterkt mochten worden en voor wie de dingen opgehelderd werden aan uw tafel. Heere, laat het ook hen vanavond zien dat dat nu alleen kan omdat gij zelf dezelfde blijft, de genadige God zijt, die hen die vermoeid zijn krachten wilt geven en vleugelen wilt aanreiken als van arenden, en hen wilt leren lopen zodat ze niet moe worden en wandelen zodat ze niet mat worden. Heere, leer uw volk het dan zo van u verwachten. En gij die nooit beschaamd hebt, die hopend op u wacht, wil dat ook vanavond door de prediking van uw woord genadig waarmaken. O Heere, ontferm u over ons allen. Wil u met de gehele gemeente zijn. We dragen allen aan u op, ook in het bijzonder hen die het moeilijk hebben. En u weet, er zijn zeker deze laatste weken en maanden velen onder ons die met moeite, met ziekte, met rouw en verdriet te worstelen hebben. Denk, Heere, aan allen die eenzaam zijn, die korter of langer geleden een verlies moesten lijden wat hen diep heeft aangegrepen. O God, wil in die omstandigheden meekomen en laat uw vertroostingen, die vele zijn, ook hen mogen bereiken. En wil u geven dat uw troost, die meer is dan een moeder troosten kan, ook hun leven verkwikt. Denk, Heere, aan allen die in rouw zijn, ook in dit opzicht, dat zij u, de Heere, mogen zoeken, dat de roepstemmen ook daarin gebruikt en gezegend mogen worden. Want de klop op de deur van ons leven, wanneer mensen rondom ons heen gaan, is altijd een waarschuwing voor ons persoonlijk. Denk ook aan allen die ziek zijn. Wees u met hen die al geruime tijd ziek zijn, maar ook met hen die kort geleden ziek werden. Denk aan degenen die wij zullen noemen, maar bijzonder ook aan verscheidenen die al zo lang met ziekte tobben, die we vanavond niet zullen noemen. Wees u allen bijzonder nabij. We dragen dan vanavond opnieuw onze bejaarde broeder van Dis aan u op, wiens omstandigheden u bekend zijn, zijn toestand is de laatste dagen vrijwel hetzelfde, ook al verzwakt hij en komt het einde naderbij. Heere, wil u hem nabij zijn en wil u, die ook in de periode die voorbij is, u niet onbetuigd liet, ook bij de voorduur aan hem denken en laat hij het van u mogen verwachten, die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. En wil u hem in gunst nabij zijn. We dragen ook onze bejaarde broeder van Eiken aan u op, van wie we deze dag hoorden dat hij vrij onverwacht in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, u kent zijn omstandigheden, u weet alles wat door hem heen gaat op dit ogenblik. wil u hem nabij zijn en zou u, indien het mogelijk is, hem weer op willen richten. Ontferm u over hem. Denk ook aan zuster van Loon, die ernstig ziek is en wie toestand minder wordt. Wil u haar nabij zijn, Heere, ook in moeilijke ogenblikken ondersteunen en laat het mogen blijken dat u eeuwig dezelfde blijft. En wil u haar gedenken naar het lichaam, maar bijzonder ook genade geven om het aan u over te geven. En wil u ook persoonlijk tot haar hart spreken. We dragen broeder Van Wezel aan u op. We zeggen uw naam dank dat het naar omstandigheden toch iedere week wat vooruit mag gaan. En we vragen of u het herstel toch ook zo wilt doen voortgaan dat we ons steeds meer verwonderen mogen. Maar bovenal, Heere, wil u voor hemzelf en voor zijn vrouw en de kinderen en alle die rondom hen staan, deze moeilijke omstandigheden gebruiken en zegenen. En zou u ook genade willen geven, ook op momenten dat het moeilijk is, om alles in uw hand te leggen. We dragen ook de andere zieken aan u op. Denken aan Kees van de Steenhoven in het ziekenhuis in Dordrecht. Heere, u weet alle dingen. Wil u hem bijzonder opzoeken en nabij zijn met allen die hem lief zijn, gedenken in uw gunst. We smeken u, denk aan broeder en zuster Sprong. Wil u bij het klimmen van de jaren hen beiden nabij zijn en ook nu hun levensavond gekomen is, die genade schenken die nodig is. Ontferm u over broeder en zuster Arendsman. Ook hun omstandigheden zijn u bekend, Heere. Wil u hen nabij zijn en over hen waken. En bijzonder, laat uw gunst, die meer sterkt dan wat ook op deze aarde, voor hen tot kracht en tot zegen mogen zijn. Zo leggen we alle dingen aan u voor. Ook de vele zorgen die niet genoemd kunnen worden. U kent ze alle. O getrouwe Heere, wil u geven dat onder welke omstandigheden wij ook verkeren, wij het op u mogen wentelen. Want uw woord zegt het, wentel u weg op mij. Ik zal het maken. Heere, leer ons dat door uw goddelijke genade. Wil zo deze avond in ons midden zijn, bij de vele vragen en moeite die er kunnen zijn, wil ons ook leren wanneer geen bijzondere moeite ons levenspad kruiste, dat wij uw weldaden en uw zegeningen mogen erkennen en er klein onder worden. En wil u geven, Heere, dat of tegenspoed of voorspoed ons levensweg vergezeld, wij uitgedreven worden tot u. Ontferm u over de gemeente en over onze kerken. Denk aan heel kerkelijk Nederland. Wil u onder ons in deze dagen zo vol verwarring en in veel opzichten vol duisternis uw rijk, uw koninkrijk doen komen en de werken van de duisternis, van de vorst der duisternis verstoren. Heere, zou u een opwekking willen geven waarin zichtbaar mag worden dat u aan ons denkt en dat u nog uw koninkrijk wilt uitbreiden. O, maak daar plaats voor, ook in ons vaderland. En wil u alle beletselen en belemmeringen die wij aanbrengen genadig afbreken en wegnemen. Maak ruimte voor het werk van uw Zoon en voor het werk van uw Geest, de Heere Jezus Christus en de Geest die Hij verworven heeft. Heere, schenk dat uit genade. We bidden u, wil u ook, waar nog zoveel zijn in ons vaderland, die begeren te leven naar uw woord en naar uw getuigenis, samen binden wat bijeen behoort. Breek ook alle muren die wij bouwen en die uit onszelf zijn, genadig weg. En wil u geven dat uw koninkrijk en uw zaak voorspoedig mag zijn. Heere, wil u zijn met onze regering, met ons vorstenhuis, met allen die u over ons stelden. Wil u hen wijsheid, licht en genade geven om het werk te doen. En geef dat de zonde die zowel in regeringskringen als ook in ons land en volk bedreven worden, verzoend mogen worden in het bloed van de Heere Jezus. Wil niet met ons land en volk doen naar de zonde die wij bedrijven. Maar wil u in toorn des ontfermens gedenken en leer het, Heere, allen die het om u te doen is, ook hierin van u verwachten. Getrouwe Heere, zegen ons deze avond. Open uw woord, open onze harten voor uw woord en geef ons te spreken naar het hart van Jeruzalem. Geef ons te spreken naar uw wil. We vragen het in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We willen eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 130, de versen 3 en 4... Aan het einde van de prediking, na het amen, willen we zingen uit Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u, al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Psalm 73, het 12e vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, in deze adventsweken is het woord verwachting toch wel een van de kernwoorden die vanuit de Bijbel op ons afkomen. Want advent betekent de komst van de Heere. En meestal wordt in deze weken nagedacht over een gedeelte uit het Oude Testament, of soms ook uit het Nieuwe, waarin heel sterk de nadruk gelegd wordt op het feit dat het oude volk van Israël de Messias verwachtte, naar zijn komst uitzag. En daarom is het goed om juist ook in deze weken de aandacht te vragen voor dat woord, verwachting. Wat is het? Wat betekent het eigenlijk in het licht van de Bijbel? Wel, ik denk dat wanneer wij de oud-testamentische woorden voor verwachting op ons in laten werken, dat er dan twee elementen zijn die benadrukt worden. Je hebt aan de ene kant teksten waarin sterk de nadruk ligt op de verticale lijn. Ik bedoel daarmee de lijn naar de toekomst. Het vooruitzien naar de komst van de Messias. En aan de andere kant zijn er ook vele teksten in de Bijbel te noemen waarbij het woord verwachting meer doet denken aan een verticale lijn, aan een lijn van boven naar beneden. Het inwachten van de komst van de Heere. Het omhoog zien, het biddend opzien tot Hem. Horizontale lijn dus, in de zin van het uitzien naar de toekomst. Het vooruitzien, verticale lijn, het omhoog zien, inwachten van de komst van de Heere. En die twee lijnen kun je niet van elkaar losmaken. Dat horizontale van het vooruitzien, losmaken van het verticale omhoog zien. Maar het is wel zo dat er in sommige schriftgedeelten meer nadruk ligt op het ene en bij anderen weer op het andere. En zo is het bijzonder in het woord van vanavond dat allereerst een streep gezet moet worden onder dat verticale aspect. Het gaat hier niet zozeer, althans niet in de eerste plaats, over het vooruitzien. Maar het gaat hier om het verticale, om het omhoog zien, om het verwachten van de Heere. En we willen daar vanavond bij stilstaan. Thema van de prediking is wachten op de Heere. En we letten op twee dingen. Allereerst op de kenmerken daarvan. Dan zullen we voornamelijk stilstaan bij het begin, maar die de Heere verwachten. En in de tweede plaats de vruchten daarvan. Dat zijn er drie. Die zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen en zij zullen lopen en niet moede worden. Wachten op de Heere, dat is het thema. Ten eerste de kenmerken en ten tweede de vruchten. Het is in dit hoofdstuk duidelijk dat Jesaja mensen aanspreekt die het niet gemakkelijk hebben. En we hebben deze weken samen gezien dat het in dit hoofdstuk gaat om het volk in de ballingschap. Met name om dat deel van het volk in de ballingschap wat het met die ballingschap ontzaglijk moeilijk heeft en er geen weg mee weet. Het volk in de ballingschap wat aan de ene kant ziet dat het door eigen schuld in die ballingschap terecht is gekomen en aan de andere kant ziet dat de Heere nu geweken is. En vandaar dat Jesaja in profetische vergezichten het volk als het ware hoort klagen. Er zijn mensen die zeggen, mijn weg is voor de Heere verborgen. Dat betekent, de Heere weet niet meer van mij af. Hij heeft mij vergeten. Mijn recht gaat aan mijn God voorbij. De Heere luistert niet meer naar mijn gebed. Hij antwoordt niet meer op mijn smeken. Zo zat het volk daar in moedeloosheid neer. Want de Heere was geweken. En als ze naar zichzelf en naar binnen keken, zagen ze in hun eigen leven alleen maar schuld en onwaardigheid. Ja, maar zegt iemand, Jesaja had toch al de boodschap gebracht geadresseerd aan dat volk. Troost, troost mijn volk, zegt u lieder God. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Jesaja had toch al gezegd, doe nu alle hindernissen weg. Maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Jesaja had toch al verkondigd. Zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. En zitten ze dan nog in de put? Zitten ze dan nog met 1000 vragen zonder oplossing? Zeggen ze dan nog, mijn weg is voor de Heere verborgen? Kijk gemeente, we weten niet precies hoe het met al die mensen was. Maar als we het hoofdstuk op ons in laten werken, dan lijkt het alsof die prediking van het troostwoord dat aan het begin van het hoofdstuk staat, wel aangehoord is en in het hart van sommigen wel wortel geschoten heeft, maar dat er toch nog een gevoel van neerslachtigheid, terneergedruktheid is overgebleven. Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht is, gaat aan mijn God voorbij. En wat doet Jesaja dan in de naam van de Heere, wanneer die omstandigheden zo heel helder voor hem staan? Wel, dan gaat Jesaja erop wijzen wie God nu is. En na het inleidende woord over de troost, vindt u vanaf het 12e vers één grote verdedigingsrede eigenlijk. Ziet, deze is God. En dan ligt de nadruk in al die woorden waarvan we een stukje gelezen hebben, vooral daarop dat Jesaja tegenover de moedeloosheid van het volk gaat wijzen op de almacht van God. Zoals die zichtbaar wordt in de schepping en in het bestuur van de schepping. Alles wat rondom ons is, zegt Jesaja, dat spreekt van de grootheid van God. Wie heeft de wateren in zijn vuist gemeten? Wie heeft de hemel uitgebreid? Wie heeft alles gemaakt? Wie onderhoudt alles? Dat is de Heere, die almachtige schepper. En fluistert Jesaja dan als het ware die moedeloze mensen in, zou voor deze God, die almachtige schepper van hemel en aarde, iets te wonderlijk zijn? En zo zoekt hij vanuit de grootheid van God, met name vanuit de grootheid van zijn macht en de grootheid van zijn trouw, het volk op te monteren in hun neerslachtigheid en geestelijke moedeloosheid. En daarin ziet u dat Jesaja een man was die met genade en wijsheid door de Heere was begiftigd. Want Jesaja komt niet naar moedeloze mensen door hen te vertellen, nou moet je geloven. Heel veel mensen tegenwoordig, die behandelen mensen die in moedeloosheid neerzitten op die manier. Het zijn net dokters die maar één medicijn hebben. Het enige medicijn is, je moet geloven. Dat leest u zo nergens in de Bijbel. Natuurlijk. De Bijbel roept op tot geloof en tot bekering. Maar als het gaat over geestelijke noden en over geestelijke raadsels, dan wijst de Bijbel nooit in de eerste plaats naar het geloof. Dan wijst de Bijbel zo doorgaans allereerst naar wie God is. En wat er bij God te vinden is. Voor verloren zondaren. Voor mensen die vastlopen en de weg niet kunnen bekijken. En zo is het ook hier. De Heere laat zien, deze is God. Hij is de machtige. En zou er bij hem geen macht en geen raad en geen genade zijn om u in die toestand van moedeloosheid te helpen? Waarom zegt ge het dan, als zo groot de Heere is? Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Weet ge het niet? En dan zegt Jesaja aan het slot van dat hoofdstuk er nog iets merkwaardigs bij. Hij zegt, daarom moet u het van hem verwachten. Want hij geeft moedenkracht. En de jonge mensen, toonbeelden van kracht, ja, die zullen vallen. Maar wie het van hem verwacht, van hem alleen, die zal nieuwe kracht krijgen. Hij stelt als het ware in zijn prediking voor wie God is in zijn grootheid. En hij roept ze op om het nu van hem te verwachten. Ja, zegt iemand, dat is maar makkelijk. Maar wat is dat dan, dat verwachten? Hoe moet je dat nu zien? Wat bedoelt Jesaja wanneer hij in het slot van zijn reden hier het beproefde volk, terneergeslagen volk, oproept om het van de Heere te verwachten? Wel, laten we heel duidelijk zeggen, gemeente, dat is dat verwachten, dat heeft alles te maken met het geloof. Je zou kunnen zeggen, het geloof, het oprechte geloof, dat heeft allerlei kanten, allerlei facetten. Misschien als de Heer het geeft, hopen we nog wel eens over een aantal van die facetten van het ware geloof na te denken. En een van die kanten van het ware geloof is de geloofsverwachting. Dat mag u dus nooit van elkaar losmaken. Geloof en verwachting. Die verwachting is er in het geloof. En welke kanten heeft die geloofsverwachting dan, waartoe Jesaja hier oproept en waartoe hij aandringt, verwacht het van deze Here? Wel, ik denk dat daar in het licht van dit schriftgedeelte drie kanten zijn. Verwachting, geloofsverwachting betekent allereerst afhankelijkheid. Diepe afhankelijkheid. Wie het van de Heere verwacht, we zouden het zo kunnen zeggen, die verwacht het van hem alleen. En u leest dan ook tussen deze versen door, en misschien nog sterker in het volgende hoofdstuk, dat de mensen tot wie Jesaja spreekt, dat die daarom breken moeten met de afgoden. We lezen in hoofdstuk 41 dat wie het van de afgoden verwacht, dat hij een gruwel is. Want dat is heel belangrijk. Het verwachten van de Heere betekent dat er een streep gaat door alle dingen buiten de Heere. Door de afgoden. Daar mogen ze het niet van verwachten. Daar mogen ze het niet bij zoeken. Ze mogen het niet verwachten van menselijke kracht. Van eigen gerechtigheid. Of van eigen deugden. Want er staat in het vers wat aan onze tekst vooraf gaat, dat de kracht van mensen uiteindelijk ook vergaat. De jongelingen zullen moede en mat worden. En de jongen zullen gewisselijk vallen. Dus een streep door de afgoden. Een streep door menselijke kracht. Een streep ook door eigen gerechtigheid. Om verwachten te leren, moeten we leren te sterven aan alle verwachtingen buiten de Heere. En God heeft een werk in het leven van zijn kinderen niet, om daar strepen te gaan halen door de verwachting van afgoden, of de verwachting van menselijke kracht, of de verwachting van eigen deugden. En dat is nu nodig, opdat die mensen tot wie Jesaja spreekt het zouden verwachten van hem alleen. Als arme, hulpeloze mensen hun hoop en verwachting op God zouden stellen. Dat betekent dat het woord verwachting voor ons ook een woord is wat onthullend en ontdekkend laat horen wat dat nu eigenlijk betekent. Want het laat ons zien dat wij hier vermaand worden om niet te steunen op de goden. Ach, wij hebben geen afgoden, zeggen we, hebt u ze niet? Calvijn heeft al eens gezegd dat van nature het hart van de mens een fabriek van afgoden is. We bedenken er van allerlei soorten. En ga het maar eens na in uw eigen leven. Van wie verwacht u het eigenlijk? Waar steunt u op? Waar bouwt u uw levenshuis op? Als u allerlei verwachtingen koestert, op zichzelf misschien niet eens verkeerd, maar die alleen beperkt tot de dingen van dit leven, mijn beste vriend, dan kunnen uw plannen voor de toekomst en uw voornemens met betrekking tot uw zaak en uw voornemens met betrekking tot uw carrière, het kan een afgod worden. Want u verwachtte daarvan, daarop leunt u. Wat heeft het voor het zeggen in uw leven? Waarop steunt u? Misschien steunt u geestelijk op wat mensen tegen u gezegd hebben. Misschien wel wat iemand die de Heere vreest tegen u gezegd hebt. Misschien steunt u op eigen werken, op uw stipte leven, of wat dan ook. Kijk, daarvan zegt de tekst dan, dat is niet genoeg. Wij moeten eigen krachten leren verachten, om het van de Heere te verwachten. Het betekent dat er een streep gaat door goden, machten, door het eigen. Opdat we alleen op de Heere zouden verwachten. En alleen op Hem zouden hopen. En niet op de gebroken rietstaven van wat buiten God is. Dat is het eerste. Afhankelijkheid. De tweede is uitzien. Verwachten betekent niet alleen totale afhankelijkheid van de Heere, maar ook een uitzien naar de Heere en naar het heil van de Heere. En ik denk dat dat in de tekst heel duidelijk is. Die het van de Heere verwachten, uitzien naar zijn gunst en naar zijn genade. En daarom is het Bijbelse woord verwachten ook nooit iets van lijdelijk afwachten. De echte geloofsverwachting die hier aan het woord is, ziet uit vol verlangen naar de Heere en naar zijn woord en naar zijn heil. Spurgeon, de bekende prediker uit de vorige eeuw in Londen, die heeft in een preek over deze tekst een prachtig beeld gebruikt om dat duidelijk te maken. Hij zegt dat verlangen, dat uitzien waarvan hier sprake is, dat kun je vergelijken met een nest jonge vogels. En u hebt misschien wel eens een nest jonge vogels gezien, zo in de lente. De jonge lui misschien wel. En kijk, zegt Spurgeon, als die jongen nu uit het ei gekomen zijn, dan wordt zo'n heel nest vol met die kleine vogeltjes. En dan vliegen die ouders, de oude vogels vliegen af en aan om voedsel te brengen naar dat nest. En als je dan even zo van boven op dat nest kijkt, terwijl die oude vogels net weg zijn om voedsel te halen, dan zie je in dat nest eigenlijk niet veel anders dan allemaal open bekjes. Wijd open bekjes die piepen en schreeuwen om voedsel. Hij zegt, dat is het uitzien van de geloofsverwachting. Wijd open monden. Die erom roepen om door God vervuld te worden. Opent uw mond, zouden we eraan toe kunnen voegen. Eist van mij vrijmoedig, op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt. Ja, daar waar dat echt beleefd wordt, is iets van dat opengaan van hart en mond. En roepen, uitzien, verwachten, die de Heere verwachten. Afhankelijkheid en uitzien. Maar er hoort nog iets bij. En dat is het derde. En dat is dat in het Bijbelse verwachten ook dat element zit van het wachten op de Heere. Van het geduldig wachten. Of wat in het Nieuwe Testament genoemd wordt de lijdzaamheid. En leidzaamheid betekent wachten op Gods tijd. Wachten op Gods werk. Letten op wat de Heere doet. De Heere niet vooruit lopen. Met eigen wegen te gaan. De Heere niet dwingen alsof wij iets te eisen zouden hebben. Maar het is verwachten, geduldig wachten. Dat is niet altijd gemakkelijk. Dat kan geweldig bestreden worden. Om het aan God over te geven en om op Gods tijd te wachten. Dat druist tegen ons vleeselijk bestaan, tegen ons zondig bestaan in. Ik denk aan die toen al oudere man uit mijn eerste gemeente. Hij woonde daar wat ver weg in de polder. En het was een man die oprecht de Heere vreesde. Maar nogal eens in donker zat. En op een gegeven moment tijdens een gesprek zei hij, ik ben het met één regel uit de psalmen niet eens. Oh niet? Nee, met één regel ben ik het niet eens. Psalm 130. Nou, welke psalm dan? Welke regel? Ik blijf den Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Hij zegt, ik mag wel eens op de Heere wachten. Ook wel eens op de Heere blijven wachten. Maar ongestoord, wat dat is, dat weet ik niet. Bij mij ligt het altijd overhoop. En daarom heb ik toch altijd moeite met die regel. Ongestoord. Goed, we hebben er verder over gesproken. Proberen uit te leggen dat wanneer er werkelijk een gelovig wachten is, er ook wel momenten kunnen zijn dat je zo op de Heere mag wachten, dat alles wat hij doet goed is. Iets van het ongestoorde wachten. Maar het is natuurlijk wel iets wat die man zei wat waar is. In de strijd en in de stormen van het innerlijke leven. Dat het echt niet altijd ongestoord is. Dat het soms overhoop ligt. En toch, wanneer de verwachting leeft. En wanneer we uitzien naar de Heere. En hopen op het heil des Heren. Zoals Jeremia het zegt in de klaagliederen. Het is goed dat men stil zij. En hopen op het heil des Heren. Dan is daar ook iets in van het geduldig wachten. Het wachten op Gods tijd. Het wachten op de weg die de Heren gaat. En zo komen we in het licht van de betekenis van het woord tot de vraag. Kennen we iets van die levende verwachting? Van dat afhankelijk zijn van de Heere alleen. Van dat uitzien naar God en naar zijn heil. Van dat uitzien om meer van hem te leren kennen. Dat geduldig wachten. Dat wachten op God. Stil zijn. En hopen op het heil des Heren. Kijk, want dat is iets wat bij het geestelijke leven behoort. Ik zou zelfs willen zeggen, dat zijn toch grondtrekken van het innerlijke leven, zoals de Bijbel dat tekent. En als we daar nu helemaal niets van kennen, dan zijn we vreemdelingen van deze verwachting. En dat is erg, want als je vreemdeling bent van deze verwachting, dan sta je zonder God en zonder hoop in de wereld. Ja, maar zegt iemand, zo somber is mijn leven niet, ik heb dit nog en ik heb dat nog en ik probeer het beste van mijn leven te maken wat er van te maken is. Mijn beste vriend, wanneer u deze verwachting mist, echt die verwachting niet kent, dan staat u zonder hoop en zonder God in de wereld. En het woord van God laat u in alle ernst en scherpte weten, om dat eens grondig te overdenken. Om aan het einde van deze avondmaalzondag niet over te gaan tot de orde van de dag. Of niet over te gaan tot het praten over of denken over wie er wel of wie er niet aan het avondmaal deelnamen. Maar om uzelf grondig voor God te verootmoedigen en te zeggen, Heere, ik mis die verwachting en ik sta dus zonder u en zonder hoop in de wereld. Opdat u opgeschrikt wordt, aangevuurd wordt om die God te gaan zoeken. Nu in deze adventsweken het voor u en voor mij nog het heden van de genade is. Want die tijd gaat zo snel. Niet alleen de adventstijd, maar ook de tijd van ons leven. En wat is het ontzettend als mensen die onder het woord zijn groot geworden en zijn oud geworden, toch blijven leven zonder dat geloof en zonder die verwachting. Wat is het dan dringend nodig in de weg van de bekering de Heere te zoeken en te leren uit zijn mond te leren van zijn lippen wat die verwachting is. Want met die verwachting gaan ook een aantal gevolgen gepaard. Vruchten hebben we ze genoemd. Die verwachting brengt namelijk met zich mee. Allereerst zegt Jesaja, degene die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Nou ja, kijk, dat was precies wat nodig was. Want in de voorafgaande verzen heeft Jesaja het volk van de Heere getekend als moedeloos en zonder kracht. Ze wisten het niet meer. En vandaar dat ze krachteloos zijn. En u zegt Jesaja hier, die krachteloze mensen die het niet meer wisten, die moedeloos waren omdat de Heere zich teruggetrokken had, die zullen de kracht vernieuwen. Wat moeten we daarbij denken? Kracht vernieuwen. Zullen ze zelf die kracht vernieuwen? Zal het zo zijn dat ze door hun eigen verwachting en geloof wel die kracht als het ware opbouwen? Nee, zo moet u dat niet zien. Het is zo dat wie de Heere verwacht, dat de Heere de kracht vernieuwt. Hoe dan? Door aan zijn kinderen op hun verwachting, op het gebed, kracht te geven, hun hart te verbreken, geestelijk de sterkte te schenken en het geloof te bevestigen. En moeten we eens goed opletten, dat hoort altijd het woord van zwakheid bij. Denk aan Paulus in dat heel bekende hoofdstuk uit de tweede brief aan de Korinthe. Paulus zegt daar, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. We vragen ons af, hoe kan je dat nu zeggen, Paulus? Als ik zwak ben. En hij zegt in datzelfde hoofdstuk, daarom heb ik een welbehagen in vervolgingen en in zwakheden. Hoe kan Paulus dat nu zeggen? Wel omdat Paulus er weet van heeft dat de Heere nu juist in zijn zwakheid met zijn kracht wil komen. Dat de Heere juist in Paulus' zwakheid genade wil schenken en zo de kracht van Paulus wil vernieuwen. En daarom in Paulus' zwakheid vervult de Heere zijn kracht. En zo is het ook in de woorden van onze tekst. Wie het van de Heere verwacht, ontvangt de kracht van de Heere. En in zijn zwakheid wordt de kracht van de Heere vernieuwd. En dat doet de Heere door zijn woord krachtig toe te passen aan de harten van zijn kinderen. Wanneer het woord van God zijn kracht gaat doen in ons leven, dan gaat er van het woord van de levende God kracht uit. En dan worden wij met kracht versterkt. En bijzonder ook wanneer de Heere het sacrament wil zegenen en in het sacrament zichzelf wil openbaren, dan vloeit er kracht uit de gekruisigde koning Jezus Christus. Wie de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. God geeft hen kracht. Het is Israëls God die krachten heeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. En die kracht wordt in zwakheid volbracht. En daarom, als ze door de strijd en door de zwakheid heen gaat, moet u niet moedeloos worden. Want dat is toch iets wat bij het christenleven behoort. Zwak in zichzelf. Soms twijfelmoedig, zegt Paulus. Maar in dat alles, het is God die krachten geeft. En wie het van de Heere verwacht, de Heere zal hem niet beschamen. En er hoort nog iets bij, want er staat niet alleen dat de Heere hem krachten geeft die het van hem verwacht, de krachten vernieuwt, maar dan volgt, zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Als u een verklaring van de Bijbel ter hand zou nemen, zou u kunnen vinden dat dit wel anders gelezen wordt. Iets anders althans als het in onze Statenbijbel staat. Sommige uitleggers zeggen dat je eigenlijk zou moeten lezen, zij ontvangen nieuwe kracht, zoals arenden hun vleugelen. Dan zou dus de betekenis zoiets zijn, arenden, jonge arenden krijgen hun vleugelen en worden steeds krachtiger. Nou, net zo is het met de kinderen van God. Die ontvangen nieuwe kracht, net zoals de arenden, de jonge arenden om precies te zijn, hun vleugels ontvangen. Nog weer een ander zegt, nee, zij vliegen omhoog, net als de arenden. U begrijpt het, de verschillen zijn maar gering. En ze doen aan de betekenis van de tekst eigenlijk nauwelijks toe of af. Want die betekenis is duidelijk. Vooral als we erbij bedenken dat in de Bijbel heel vaak gesproken wordt over vleugels wanneer het gaat over mensen. En dan bedoelt de Bijbel natuurlijk niet dat er mensen zouden zijn die vleugels hebben, uiteraard niet. Maar er wordt gesproken over mensen en het beeld van vleugels wordt dan gebruikt om het geestelijke leven aan te duiden. In Psalm 54 wordt gesproken door de dichter dat hij ernaar verlangt dat hij vleugels zou krijgen. Och, dat ik vleugelen had als een duif. En wat bedoelt die man? Die bedoelt dat zijn geestelijk leven ingezonken is. En geestelijk leven wat ingezonken is, dat is net een vleugellam vogeltje. U weet wel zo'n vogeltje waarvan de vleugels gebroken of verlamd zijn en dat niet weg kan komen, dat niet kan vliegen. Zo is het met iemand die geestelijk in die moedeloosheid zit waarin het in het slot van Jesaja 40 overgaat. Mijn weg is voor de Heere verborgen. Die man, dat is net een vleugellam vogeltje. Hij kan niet omhoog vliegen. Weet u waarin dat het meest uitkomt? In zijn geloof en in zijn gebedsleven. Zijn geloofsleven is vleugellam. En zijn gebedsleven, het lijkt niet verder te komen dan het plafond. Wel, zo is het als je moedeloos bent, vleugellam. En daar stelt de profeet nu in de naam van God tegenover. Maar die de Heere verwachten zullen opvliegen als de arenden. En de arend in de Bijbel, een van de machtigste vogels, met een machtige wiekslag, als die omhoog vliegt, met een snelheid die verbazingwekkend is, het lijkt allemaal zo vanzelf te gaan. En als die adelaar, die arend, naar beneden suist om een prooi te pakken, hij is in de lucht thuis. Als geen andere vogel, moeiteloos vliegt hij op. Kijk, en dat is het beeld. Wanneer de Heere genade geeft aan hen die hem verwachten, dan bloeit dat geloofsleven, die vleugel van het geloofsleven op. En dan wordt het gebedsleven als bij een ogenblik anders. Dan breekt het geloof weer door. Dan mag het geloof weer de toegang vinden en de toevlucht nemen tot de Heere zelf. Dan breekt het licht door in het hart. Dan is dat verdroogde en verschrompelde gebedsleven door de genade van God plotseling als de vleugels van een adelaar. Dan is er een vrije toegang tot de Heere. Dan mag je je hart zo helemaal uitstorten. En dan mag er hoop in het hart zijn dat de Heere het nu gehoord heeft. En dat de Heere het nu weet. Dan ga je als met adelaarsvleugelen door de gesloten hemelen heen. Tegen alle hindernissen op. Want wie de Heere verwachten, zullen zo vernieuwd worden in hun innerlijke leven, in het geloofsleven en het gebedsleven, dat ze op kunnen stijgen als met adelaarsvleugelen. En dan hebben we ook het derde. En dat is zo belangrijk voor Jesaja dat hij het herhaalt. Hij zegt, ze zullen ook lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. U kent dat wel meer uit de psalmen bijvoorbeeld. Dat soms bijbelschrijvers met name in gedichten, in psalmen, de woorden wel eens herhalen. Dat hebt u hier ook. En in die herhaling ligt eigenlijk een onderstreping van wat hier gezegd wordt. Verschil is er nauwelijks. Zij zullen lopen en niet moe worden. Wandelen en niet mat worden. Wat dat betekent? Wel, het lopen en het wandelen in de schriften heeft altijd te maken met het gaan van de weg. En aan het gaan van de weg van de Heere zitten twee kanten. Het gaan van de weg van de Heere, dat is het wandelen overeenkomstig zijn geboden. En het is ook het gaan van de weg die de Heere voor mij bestemd heeft. En dus wat zegt Jesaja hier? Hij zegt, wie de Heere verwacht, diens geestelijk leven zal opbloeien, ze zullen kracht krijgen en met vleugelen opwieken tot voor de troon van God. Maar ze zullen ook wandelen volgens de geboden van de Heere. En ze zullen in hun levensweg de weg die de Heere hen wijst gaan. En daarbij zullen ze niet moe worden. Ze zullen die weg standvastig gaan. Of zoals onze psalmberijming ergens zegt, volstandig op zijn wegen gaan. En daar hebt u weer iets. Die ballingen die zaten daar, terneergeslagen. En als ze dachten aan de weg van de Heere, dan konden ze de weg van de Heere niet begrijpen. En moedeloos zaten ze, want de Heere hield zijn aangezicht verborgen. En de geboden van de Heere, ach, die geboden die klaagden hen veel meer aan. Want die waren een voortdurende herinnering dat ze tegen de Heere gezondigd hadden. En moedeloos zaten ze daar. Ze wisten de weg niet, ze gingen de weg ook niet. Maar wie de Heere verwacht, zal op weg gaan. De weg van Gods geboden. Want als de Heere aan zijn volk genade schenkt, dan wordt er liefde uitgestort in hun hart. En dan gaan ze die langste psalm van de Bijbel nastamelen. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Dan gaan ze de brief van Johannes verstaan waar staat en zijn geboden zijn niet zwaar. Dan zijn ze het eens met de woorden van de Heere Jezus waar hij zelf gezegd heeft en mijn last is licht en mijn juk is zacht. Kijk, en daar gaat het over in deze woorden. Waar God zijn gunst en genade bewijst, daar verenigt hij het hart, zodat zijn kinderen gaan wandelen in zijn wegen, in het pad van zijn geboden. Dan krijgen ze een verlangen om de geboden van God te doen. En dan zijn die geboden niet zwaar. Zwaar zijn ze als de Heere zijn aangezicht verbergt. O, dan kunnen die geboden als onmogelijkheden zijn. Ze kunnen ons aanklagen en beschuldigen. Maar waar de Heere zelf genade schenkt, daar wordt het ook een wandelen in de weg van Gods geboden. En dat houdt in, wandelen in de weg van Gods geboden, dat ik God lief krijg, boven alles, en mijn naaste als mezelf. En daar zijn wel momenten dat je struikelt. Soms onbedacht het pad van de geboden kwijtraakt, omdat je onbedacht de herder hebt verloren. Maar het hoort bij het geestelijke leven. Hoe lief heb ik uw wet? En God leert zijn volk dat ze moed en kracht krijgen om te wandelen in de weg en niet moe te worden. Betekent ook om de weg ten einde toe te gaan. Want het woord weg heeft niet alleen de kant van de weg van de geboden, maar ook de weg die de Heere wil dat wij gaan zullen. De weg door het leven. Dat is voor de een heel lange weg, voor de ander een veel kortere weg. Dat is voor de een weg met veel strijd, voor de ander een weg met minder strijd. Dat is voor allemaal een weg met hoogten en met dieptepunten. En om de weg nu te gaan, in dagen van voorspoed, maar ook van tegenspoed. In dagen waarin het licht is geestelijk, maar ook in dagen waarin het geestelijk donker is. En toch niet moeten worden. Ja, zegt u, dan heb je genade nodig. Want dat kan alleen door de genade van God inderdaad. En die genade, die geeft God aan allen die het van hem verwachten. Want die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Die zullen opvaren met vleugelen als de arenden. En ze zullen lopen, de weg gaan die de Heere wijst en niet moede worden. Hoe krijg je die verwachting? Misschien is er iemand, ik hoop het, die vraag heel dringend in zijn binnenste voelt opkomen. Hoe krijg je die verwachting? Nou, laten we eerst maar in alle duidelijkheid zeggen, die verwachting, dat is geloofsverwachting. Dat is dus iets wat gegeven wordt. Iets wat van God komt. En die verwachting is dus een geschenk van zijn genade. Ja, zegt iemand, maar hoe zal ik die verwachting dan ontvangen? Want God is soeverein, de Heere is aan mij niets verplicht juist. De Heere is aan jou, aan u niets verplicht. Maar hij wil die uit genade schenken. Uit vrije, onverdiende genade. Maar dat betekent wel dat hij om die genade ootmoedig gebeden wil zijn. En dat hij op het gebed grote wonderen wil doen. Zijn we daar biddend, al is het maar bedelend, aan de troon van de genade mee bezig. Om die genade van het geloof, van de bekering, van de verwachting van hem te ontvangen. O, de Heere wacht op zondaren die het zelf niet meer kunnen. die zichzelf voor de Heere moeten aanklagen. En die hem in alle dingen nodig hebben. En dan wil de Heere die verwachting schenken, want leest u goed, dan wordt de naam Heere hier in deze tekst aangegeven als de naam met allemaal hoofdletters, de grote naam van God. Jehovah, Yahweh, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. En in die grote verbondsnaam heeft de Heere het als met ede gezworen. Dat hij genadig wil zijn en barmhartig. En dat wil hij zijn alleen vanwege de Zoon van zijn liefde, de Heere Jezus Christus. En in hem is er genade voor de grootste van alle zondaren. Hij kan en wil geloof, bekering, verwachting schenken uit genade. En weet u hoe die grote koning dat gewoonlijk doet? Dat vindt u ook zo heel duidelijk in de Bijbel. Hij doet dat door mensen naar het woord toe te trekken. Want als de Heere werkt, dan trekt hij altijd mensen naar het woord toe. Als Jesaja geroepen wordt om te prediken, dan trekt Jesaja en de Heere trekt door middel van Jesaja mensen naar het woord toe. En als Jesaja verkondigen mag aan die ballingen het heil van God, dan spreekt Jesaja het woord van God. En als het woord van God gaat spreken, en als de Heere door het woord en door zijn geest mensen gaat trekken en mensen gaat lokken, dan gaat hij ze ook op een heel verborgen manier leren wat verwachting is. Want als God zijn woord gaat openleggen en dat woord wordt toegepast aan onze harten, dan is het woord iets waarop zo'n arme zondaar zich hopend en verwachtend op verlaat. Het woord gesproken, daarop geeft God verwachting. Zo zingen we het in Psalm 119. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. De Heere doet dat door het woord van zijn genade krachtig toe te passen. En dan gloort de hoop in het hart. Op uw woord heb ik gehoopt. Op het naakte woord, zegt Luther. We zouden ook kunnen zeggen op het woord alleen. En dan kan er in je leven en in het binnenste nog heel wat rondgaan aan stormen en dingen die daarop afkomen. Maar wie het zo van God mag leren, op het woord te hopen, die zal niet beschaamd worden. Wijs u maar iemand aan in de Bijbel. Uit al de Bijbelheiligen, noem maar mensen uit de kerkgeschiedenis die de Heere oprecht gevreesd hebben. En wijs er één aan die het van de Heere verwachtte en als een arme zondaar op het woord van de Heere mocht hopen en die beschaamd is uitgekomen. U zult er niet één vinden. Want wie de Heere verwachtte, die zal de kracht vernieuwen. En die zal opvaren met vleugelen. En die zal lopen. Dat zal, dat ligt vast in God. Daar zal God voor zorgen. En hoe dan de levensweg ook gaat, en welke strijd er dan ook zijn kan, de Heere zorgt voor zijn volk dat op hem leerde hopen. En dan kan het hier in dit leven door veel strijd heen gaan. Ook strijd rond het gevierde avondmaal, aan de tafel of misschien in onmogelijkheden in uw bank. Maar waar we die verwachting kennen, die verwachting zal niet ijdel blijven in de Heere. Want Hij zal sterken. Hij zal het geloof vernieuwen. Hij zal leren wandelen in zijn wegen. En ervoor zorgen dat ze toch niet moe worden. En als je dan in zo'n leven vol verwachting, dwars door de strijd heen, door donkere dagen en lichte dagen, uiteindelijk aankomt aan de laatste grens van dit leven, dan zal de Heere ook daar krachten geven en zorgen dat zijn volk niet moe wordt als ze moeten gaan door de diepte van de Jordaan. Want het is Israëls God die krachten geeft. En als ze door de doodsjordaan heen straks eeuwig bij hun God en koning mogen zijn, waar zullen ze van spreken? Van God die ze verwacht hebben. Denk aan een andere tekst uit Jesaja, uit dat hemelse lied, Jesaja 25. Te dien dagen zal men zeggen: ziet, deze is onze God. Wij hebben Hem verwacht en Hij zal ons zalig maken. Ziet, deze is de Heere. Wij zullen ons verblijden en verheugen in zijn zaligheid. Zalig als je het leven van de verwachting mag kennen en straks door genade hem mag zien en met die lofzang in mag stemmen. Deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. En o wonder van genade, Hij heeft ons niet beschaamd, nooit. Hij zal ons zalig maken. Daar zullen al Gods kinderen de kronen van het hoofd nemen en ze werpen aan de voeten van het Lam. Deze is onze God. Hij zal ons zalig maken. Zou u er geen zin in krijgen om die koning te dienen en om straks met dat volk te erven? God laat het nog verkondigen aan u, aan jou, aan ons allen, dat het bij Hem mogelijk is. Hij laat het verkondigen: zalig wie het van Hem verwacht. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, tot u naderen wij aan het einde van deze dienst en van de diensten van deze dag. En we zeggen u naam eerbiedig dank dat wij deze diensten mochten beleven. O God, u hebt ook in uw woord ons lessen willen leren. Ze zijn in alle eenvoud vandaag in het midden van de gemeente neergelegd. Wil u het zegenen? En wil u er zo in meekomen dat wij daar iets van mogen leren? Of steeds meer van leren, van dat verwachten van de Heer. En daarin ook ervaren mogen dat gij het zwakke geloof versterkt. Het ingezonken geloof als het ware vleugelen geeft. En leert wandelen op de weg van uw geboden. Heere, leer ons dat ook persoonlijk. We zeggen uw naam dank voor al het goede. We bidden u of u het woord verder ook deze week wilt zegenen. Zegen allen die aan het sacrament mochten deelnemen. O God, wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen in hun leven. Zegen degene die niet aan konden gaan. Wil u, Heere, waar mensen zijn die onbekeerd zijn, hen trekken met de koorden van uw liefde. En waar er zijn die iets van dat genadewerk kennen, o God, wil u de banden breken en wil u uitkomst geven. Ontferm u over ons allen, Heere. Wees u deze week met ons sterk, ieder van ons bij het werk. De kinderen in deze laatste schoolweek van dit jaar, wil u ook in alle dingen ons bewaren en beschermen te midden van alle gevaren die wij beleven. We vragen het om Jezus wil. En we smeken het alleen in zijn naam. Amen. Slotzang is Psalm 119 vers 25. Psalm 119 vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.